Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcasts van BNR. Blijf scherp.
De Staatsbank FMO, die er is voor leningen in ontwikkelingslanden, blijkt grote problemen te hebben met witwascontroles. De bank moest afgelopen zomer zelfs 6 weken dicht om de administratie op orde te krijgen. Er zijn steeds meer kliklijnen in ons land. Alleen al voor het melden van bijstandsfraude zijn er bijna 200. En nu de coronasteun voor bedrijven toch weer terugkomt, keert ook iets anders terug. In de plannen van de regering worden starters uitgesloten van TVL. En de Tweede Kamer lijkt het daar weer niet mee eens te zijn. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 6 december.
We waren bezig met de Pandora Papers paar maanden geleden. En toen kwamen we ook FMO veelvuldig tegen. En dat is eigenlijk een beetje het startpunt geweest voor ons om te kijken van nou, wat is die bank eigenlijk allemaal aan het doen? En kunnen we daar misschien wat dieper in gaan duiken nu? Nu we dit van binnenuit allemaal zien. Achter de schermen kunnen we toch een kijkje nemen daar van hoe ze dingen doen. En kunnen we daar niet een keer een verhaal over maken misschien? Uiteindelijk is dat dus wel gebeurd, maar het ging een hele andere kant op dan we hadden gedacht aanvankelijk.
Dit is een hele goede teaser, die laat ik in de opname zitten.
Ja.
Dan starten we de opname officieel met hallo Johan Leupen van het Financieel Dagblad.
Goedemorgen.
Dat is interessant hoe die Pandora Papers zijn effect hebben, wat je net beschrijft. Dus dat je niet eens per se daarin het schandaal ziet zitten, maar dat het inspiratie is om ergens eens even in te duiken. En dan kom je uit bij de FMO.
Ja.
De staatsbank die bedoeld is om ontwikkelingslanden geld te lenen. Ja. Economie over de grens aan te jagen. Waar het wel mis blijkt te zitten. Wat zagen jullie bij die Pandora Papers? Wat stond daar waardoor je gingen zoeken?
Nou ja, dat is dus een gelekte administratie van allerlei offshore dienstverleners. Op zich is het helemaal niet zo gek dat FMO daar tussen prijkt. En met allerlei projecten en deals. Want zij doen bijna alleen maar zaken in exotische regimes. Met allerlei ook toch wel bedrijven die ze moeten oprichten lokaal. Of die moet via een bepaald vehikel moet het geld lopen. Ja. En dat is zelden gevestigd allemaal in Nederland natuurlijk. Dus dat is op zich niet gek dat ze bij dat soort dienstverleners ook belanden. En hier en daar ook op een belastingparadijs. Dat vond ik natuurlijk wel interessant. Omdat de maatschappelijke normen zijn een beetje aan het schuiven. En wat geaccepteerd was 10 jaar geleden dat je dat deed op de Britse Maagdeilanden bijvoorbeeld, is nu niet meer zo geaccepteerd. Dus daar wilde ik eerst in eerste instantie ook naar kijken. Van wat doet FMO nou precies allemaal in belastingparadijzen? En wat vinden wij nou daar eigenlijk van? Dus dat was eigenlijk de eerste fase van het onderzoek.
Maar daar bleek het verhaal niet te zitten.
Daar zit wel een verhaal in, denk ik. Alleen, het gaat eigenlijk meer over de bredere situatie waar FMO een soort spagaat, waar de FMO zich in bevindt. En die vond ik eigenlijk nog het interessantste, denk ik. Daar bedoel ik mee. FMO is een kleine bank, relatief. Is echt niet te vergelijken met grootbanken in Rabo, ING, ABN. Maar ze moeten wel voldoen aan dezelfde eisen voor een belangrijk deel om anti-witwassen en anti-terrorisme wetgeving na te leven. En ze moeten gewoon mee ook in hun tijd. Die wetten worden steeds strenger. Er wordt steeds meer geëist van de financiële sector. En de FMO zit daar ook bij. Alleen, die zitten nou net in alle landen, hoogrisicolanden, waar het sowieso al veel moeilijker is om alles te documenteren, om de UBO's te achterhalen, om er zijn ook geen toezichthouders vaak. Er is geen Kamer van Koophandel die functioneert. Dus ga er maar aan staan om te voldoen aan de regels die de gewone banken ook al zo moeilijk vinden. Dat is eigenlijk een spagaat waar ze in zitten.
Dat is hun opdracht om in die ongelooflijk ingewikkelde regimes te werken.
En je weet al dat ING er ook al, die is echt meer dan 10 keer zo groot. Die heeft daar ook al. En dat is natuurlijk ook een hele andere bank, laten we wel wezen. Dus die hebben ook hele andere dingen te doen. Maar toch, het is heel moeilijk voor zo'n klein bankje met ideële principes om in deze wereld zich staande te houden. En daar kwamen we dus ook gaandeweg achter dat ze dus al een tijdje met de Nederlandse toezichthouder, de Nederlandse bank, daar overal overhoop liggen, om zo maar te zeggen. Eigenlijk al jarenlang, zonder dat we dat echt wisten. En dat kwam ik eigenlijk gaandeweg een beetje tegen.
Er was een conflict dus eigenlijk tussen de FMO, de bank, en de Nederlandse bank die daar toezicht op houdt. En dat liep afgelopen zomer uit echt op een confrontatie, denk ik, hè?
Ja, toen liep het echt uit de hand. In de zin dat FMO echt de deuren moest sluiten voor nieuwe business. Eigenlijk gewoon de boel op slot gooide. Ja, ze draaien natuurlijk wel door. Er moesten natuurlijk iedere dag dingen gebeuren. Maar dat was wel ongekend voor mij in ieder geval. Dat een bank zichzelf helemaal op slot gooit. Van jongens, we hebben de zaken niet op orde. En in dit geval dus 1000 klantdossiers. Eigenlijk alle klantdossiers niet op orde. En het is niet verantwoord meer om door te gaan draaien. Weer nieuwe dingen te gaan doen. Als we dit gewoon niet helemaal onder controle hebben.
De witwascontrole, de antiterrorismefinanciering, controle. Daar klopte weinig tot niks van in de bank.
Ja, dat was eigenlijk al in 2018 zo. Toen hebben ze een tik op de vingers gehad. Toen hebben ze 2020 nog een keer te horen gekregen dat het allemaal veel te langzaam uit de startblokken was gegaan, hun herstelprogramma. En daarna is het dan een jaar verder bijna. En dan gooien ze de boel alsnog op slot.
En ze hebben er niet bepaald mee te koop gelopen, hè?
Nee, ze hebben het een beetje omvloerst iets over gezegd in een half jaar resultaat. Maar dan was het eigenlijk zoiets van, we zijn aan het investeren in om de organisatie in lijn te brengen met best practices. Nou ja, ik bedoel, er is geen lezer die daarop aanslaat, denk ik, als je niet precies weet wat er allemaal achter zit.
Nee, het is wel echt even met de juristen afgestemd of dit voldoende was wat ze minimaal moesten zeggen.
Ja, het blinkt niet uit in transparantie. denk ik voor een bank die toch, nou ja, dat wel wil uitdragen dat ze veel transparanter zijn geworden. Maar ze hebben we echt, bedoel, dit klinkt misschien een beetje bureaucratisch, maar het gaat om iets heel belangrijks. Het gaat gewoon om, heb je controleapparaat op orde? Weet je precies wat je aan het doen bent en welke risico's je neemt? En is dat wel verantwoord, de zaken die je doet? En dat is echt een hele belangrijke, serieuze zaak die ook, waar FMO ook de mist in gegaan is al een paar jaar geleden bij een project in Honduras. En dat is heel ernstig, met hele ernstige gevolgen. En dus dat toont ook wel aan dat het is niet alleen maar een papieren werkelijkheid.
Het is niet bureaucratie om de bureaucratie.
Het gaat ook over echte mensen en echte projecten die helemaal fout kunnen gaan als je dat niet goed onder controle hebt.
Ja, en je stipt Honduras wel even aan. Dat bleek uiteindelijk uit te lopen op een moordcomplot, hè? Waar ze linksom of rechtsom in betrokken waren.
Ja, het was eigenlijk een dam die ze gingen financieren voor een belangrijk deel. Met 15 miljoen in Honduras. Om groene stroom op te wekken. Lokale bevolking zouden alleen maar werkgelegenheid en elektriciteit aan winnen. Nou ja, hoe kan het nog beter dan dit? Zo klinkt het dus niet. Maar de lokale verzet tegen die bouw en ook de manier waarop het land goed werd verkregen. Daar was enorm veel over te doen. Heel veel weerstand, lokaal, protesten, intimidaties, geweld. En uiteindelijk zelfs moorden gepleegd door, in ieder geval één moord bewezen door een topman van een bedrijf dat dus dat geld eigenlijk geleend heeft van de FMO. Dus dat is wel een hele directe link naar FMO. Ik bedoel, FMO wist hier uiteraard helemaal niks van. Maar je moet wel weten wie je klanten zijn. En het heeft er alles van weg dat FMO ook heel lang dat echt niet precies wist. Geld overmaakte naar bedrijven die ze niet controleerden. En ook lokaal eindeloos gewaarschuwd werd over, ja, weet je wel wat er allemaal voor nare praktijken hier aan de hand zijn met jullie klant. En dat, ja, allemaal een beetje wegwuifde, die kritiek. Dus dat hebben ze jarenlang gedaan en dat heeft ze wel een trauma bezorgd. Inmiddels, dat ze dat zo lang allemaal gemist hebben.
Aan de ene kant is er de verzachtende omstandigheid dat de opdracht van deze bank in dat soort moeilijke landen ligt. Aan de andere kant is er de extra gevoeligheid. Dat is een bank van ons, hè? Namens de staat doen zij dit.
Ja, het is een staatsbank met staatsgaranties. 51% aandeel van de Nederlandse staat, van de belastingbetaler.
Ja.
En ze willen heel veel goeds doen met Nederlands geld over de hele wereld. Ja,
allicht.
En dat doen ze ook. En het is ook een heel moeilijke klus. Het is ook heel moeilijk werk wat ze doen. Ze zitten in allerlei corrupte landen waar geen wet en regelgeving is, nauwelijks. waar toezichthouders niet bestaan, waar er geen handhaving is, vaak waar er geen Kamer van Koophandel is, waar mensen niet durven te vertellen dat zij de eigenaar zijn van een bedrijf en waar ze wonen, omdat ze dan gekidnapt kunnen worden of vermoord. Dus ga er maar aan staan om dat allemaal in je klantdossiers op orde te hebben en ook te weten van wat zijn we nou eigenlijk aan het doen hier? Wie zijn we nou eigenlijk aan het helpen? Het is ook heel moeilijk om in dat soort landen te stappen met veel geld, zonder dat je terechtkomt bij mensen met vuile handen.
Je zou eens denken, misschien moeten we het dan maar niet doen, want misschien is het ook gewoon te moeilijk.
Ja, dat zou een hele heftige conclusie zijn, maar om aan te geven hoe hoog die discussie inmiddels opspeelt, is dat zij hebben zelf deze vraag ook al gesteld, hardop. Een paar maanden geleden, toen wij ook met ze hierover in gesprek waren. Ja, dat ligt eigenlijk voor ons. Kunnen we wel actief zijn in bepaalde landen waar dit zo slecht op orde is allemaal? Dus het is inderdaad echt een existentiële vraag aan het worden voor FMO. Want in hoeverre kunnen wij onze missie wel aan? En garanderen dat we dat ook op een goede manier doen.
Ze hadden toch een hele goede naam.
Ja, en ik wil ook niet zeggen dat dat allemaal teniet wordt gedaan door één groot nachtmerrieproject.
Nee, allicht.
Maar zeker, ze hadden een hele goede reputatie. Ze zijn een soort van rolmodel, ook internationaal, voor hoe je winst maakt en ook met groene financiering, duurzame investeringen. En de grootste investeerder, duurzaam investeerder in Afrika zijn ze, geloof ik. En ze maken gewoon al heel lang winst. Tot vorig jaar dus. Maar het is wel een rolmodel. Alleen de vraag is het wel voldoende professioneel? En kunnen ze wel mee in de nieuwe eisen die worden gesteld aan alle banken op dit soort gebieden?
Johan Leupen, er komt vast nog meer aan.
Klopt. Er komt woensdag een nieuwe grote productie hierover. In het verlengde hiervan. Maar ja, dit is een dossier wat gewoon mateloos interessant is. En denk ik ook heel veel zegt over de tijd waarin we nu leven. En hoe dit soort organisaties daarmee omgaan. Dus dat blijven we ook veel langer dan dat nog volgen.
Ja, na woensdag komt er nog weer meer.
Veel langer dan woensdag, ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Hallo, Diederik de Groot van BNR.
Hallo Mark.
Kliklijnen, dat gaat viraal. Zeg ik het daarmee goed?
Nou, als je bedoelt dat er heel veel kliklijnen zijn in Nederland.
Ja, dat bedoel ik. Dat er steeds meer zijn. Dat de ene gemeente na de andere gemeente denkt, oh ja, zij hebben het, willen wij ook.
Ja, en wij hebben ons dan in een onderzoekje wat we hebben gedaan gefocust op meldpunten, aka kliklijnen, voor bijstandsfraude. Maar er zijn er overigens nog veel meer hoor. Want je kan het echt zo gek niet verzinnen of we hebben er in Nederland wel een meldpunt voor. Waar je ook anderen aan kan geven. Maar om het even in beeld te brengen, hebben wij nu gekeken naar bijstandsfraude meldpunten. Uh-huh. En daar hebben 196 gemeenten hebben er nu eentje. En dat is ongeveer 50 meer dan zo'n 2 jaar geleden. Dus blijkbaar is het populair, ja.
Ik weet niet hoeveel gemeenten we op het ogenblik hebben. Iets van 300, dacht ik. Dus dan zouden we er 352. Nou, bijna 2 op de 3 gemeenten heeft inmiddels dus een bijstandsfraude kliklijn.
Ja.
Is dat zo'n groot probleem, fraude met bijstand?
Nou ja, het is maar net wat je een groot probleem vindt. Ik heb toevallig gisteren nog even opgezocht hoeveel fraude er nou, zeg maar, wordt ontdekt. En dan wordt gesteld dat 7% van het bijstandsbetand gemiddeld van een gemeente, daarvan wordt gezegd dan die komende inlichtingenplicht niet goed na. Of daar zitten verkeerde dingen in. Dat houdt dus in dat mensen dingen niet goed doorgeven, of dat wat ze doorgeven, dat dan niet klopt met een uitkering ontvangen. Kan je ook weer niet zeggen dat dat echt fraude is. Want ik zou zeggen dat fraude, maar dat is misschien meer een moreel oordeel, dat het iets is dat je doelbewust de boel tilt en onterecht geld ontvangt. Maar het zijn natuurlijk ook heel vaak mensen die gewoon een foutje maken. Of iets vergeten of wat dan ook. Maar in ieder geval kan je dus zeggen dat 7% van de bijstandsgerechtigden die doet iets verkeerd of die pleegt fraude. Misschien moet je het zo zeggen.
Ja. En die rijden dan met een Maserati terwijl ze wel bijstand krijgen.
Ja, dat is dan een beetje het cliché beeld, hè?
Probeer maar even beelden te maken.
Overigens is dat ook een beeld wat door die meldpunten wel in stand wordt gehouden. Want bij meerdere van de meldpunten staan, ik zal het maar even tips noemen, om bijstandsfraude te herkennen. Dat is een van de voorbeelden bijna altijd van, heeft uw buurman, zeg ik maar even gewoon, ik maak even buurman van, een dure auto terwijl hij een bijstandsuitkering ontvangt, of veel te dure spullen. Dat is dan mogelijk een signaal van bijstandsfraude. Ja. Ik denk niet dat het uiteindelijk in Nederland nou heel vaak voorkomt dat iemand in een hele, hele dure auto rijdt en tegelijk een bijstandsuitkering ontvangt. Want als je een hele dure auto kan betalen, is een bijstandsuitkering echt een druppel op een gloeiende plaat. Maar goed, ja, het zal heus wel een keer voorkomen, ja.
Ja, en een heleboel gedoe, denk ik, om zo'n uitkering aan te vragen en te houden.
Ja.
Ik denk dat het vaker zal gaan om waar een half jaar of een jaar geleden echt wel ophef over was. Hè? Dat de moeder van iemand elke week een boodschappentas vol met eten kon brengen. En ja. Dat mag niet, want dat had je moeten aangeven. En dan hadden we het graag willen inhouden op uw uitkering.
Ja. Nee, precies. Daar was toen heel veel ophef over. En dat houdt dan in dat iemand moet ook giften inderdaad aangeven bij de gemeente. Tot hele kleine giften aan toe. Dus ook een tas boodschappen blijkbaar. En dat kan dan inderdaad reden zijn om te zeggen, ja, dat die giften die trekken we dan af van de uitkering. Of in ieder geval, betekent dat je niet meer zo hard nodig hebt als je zei. Iets in die zin. In ieder geval moet je het allemaal netjes aangeven. En als je dat dan niet doet, dus die inlichtingenplicht in die zin verzaakt volgens een gemeente, dan heb je dus in gebreken. Dan kan je een probleem mee krijgen.
Is dit iets waar de overheid eigenlijk op aanstuurt, dat zoveel mogelijk gemeenten dit doen? Of zijn die gemeenten daar zelf mee begonnen?
Ja, dat doen echt die gemeenten zelf. Want ik heb het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesproken, die aan het einde van de keten zeg maar verantwoordelijk zijn voor het sociale stelsel, dus ook bijstand. En die zeggen, wij snappen wel dat deze meldpunten door gemeenten worden opgericht. Want er leven frustraties bij bepaalde burgers die zien dat er misbruik wordt gemaakt van uitkeringen. En dan moeten ze dat aan kunnen geven. Maar, zeggen ze, uiteindelijk is het opsporen van fraude, daaraan dragen tips van burgers maar voor een heel klein deel bij. Het meeste komt gewoon van de grotere instanties zoals het UWV. Die kunnen dat ook opsporen. Dus daarom zeggen ze, wij moedigen niet gemeenten actief aan om zo'n meldpunt in te stellen, waar burgers dus andere burgers aan kunnen geven.
Maar het mag wel.
Het is gewoon legaal, ja. En zoals ik al zei, het is ook niet dat er alleen meldpunten voor bijstandsfraude zijn. Daar zijn we in Nederland sowieso blijkbaar nogal fan van. Ik heb ook even voor de context nog bij onze correspondenten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk even gevraagd van, is dit nou echt iets Nederlands? Echt dat beetje zo'n klikcultuur. Is dat bij jullie ook? Nou ja, zeiden ze, er bestaan bij ons altijd wel ook wel vergelijkbare dingen, maar niet op die schaal. Dus mijn voorzichtige indruk, maar dat is wel geen representatief onderzoek wat ik natuurlijk heb gedaan, is dat wel Nederland voorop loopt in de klikcultuur.
Als je het klikcultuur noemt, dat klinkt eigenlijk heel een beetje beangstigend. Dat je de buren niet meer kan vertrouwen, want wie weet wat ze over mij gaan melden.
Ja, en dat is ook precies wat bijvoorbeeld socioloog Beate Volker zegt, die wij hebben gesproken. Zij is hoogleraar sociologie. Je krijgt bepaalde sociale cohesie die je nodig hebt in een buurt. Die ondermijn je als mensen over elkaar gaan klikken. Als er een onderzoek naar iemand wordt ingesteld, of diegene die wordt zelfs gepakt, zeg maar, met fraude. Dat zijn altijd dingen die die cohesie en het vertrouwen onderling ondermijnen. Want je weet ook soms helemaal niet wie die tip heeft gegeven. Hè. Je kan het vaak anoniem doen. Sterker nog, ik heb geen meldpunt gezien waar het niet anoniem kon. Dus ga je toch om je heen kijken van iemand die zit mij blijkbaar op mijn nek en iemand die houdt mij in de gaten. En ik vond ook wel een tekenende reactie van iemand die op Twitter reageerde op het bericht. Die zei, ik neem aan dat ze er zelf ervaring misschien ook mee had. Vertel nooit iemand dat je een bijstandsuitkering hebt. Want je krijgt altijd vragen als je iets doet, als je uit eten gaat, als je iets koopt, van kan dat dan wel? Hè? Je hebt toch een bijstandsuitkering? Blijkbaar is dat dan toch iets in mensen. En we moeten niet generaliseren. Niet iedereen is zo. Maar dat er een soort afgunst in zit of een soort controledrang van, ja, maar jij krijgt geld. Zo wordt het gezien. Dus ga je er wel netjes mee om. Heb jij daar wel eigenlijk recht op? Ja.
Dus dan maak je, je zei het al, je ondermijnt de cohesie in de samenleving. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van overheden? Weten ze kennelijk niet dat ze dat doen?
Nee, aan de andere kant zouden ze het ook weer wel kunnen weten. Want dit is lang niet de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar meldpunten. 2 jaar geleden was het onderzoek er ook. En toen waren er nog 50 meldpunten minder. En toen waren er sociologen en andere experts die eigenlijk precies hetzelfde al zeiden. Maar vervolgens is er blijkbaar niet, of ze hebben het niet gelezen, of er is niks mee gedaan. En hebben ze er nog 50 meldpunten bij gemaakt. Overigens, wat ik er nog bij aan toe wil voegen is, een signaal wat zeker serieus genomen zou moeten worden op dit gebied is dat de autoriteit persoonsgegevens, die ook onderzocht hoe een hoop binnen de toeslagenaffaire tot stand is gekomen en is afgehandeld, ook expliciet zei dat tips van andere mensen dat ze tegen de borst stuiten, dat, omdat die uiteindelijk ook een onderdeel uitmaakten van de signalering van mensen. Dus op basis waarvan ook mensen in de gaten werden gehouden door de Belastingdienst en op lijsten, zwarte lijsten terecht bijvoorbeeld kwamen, waar ze echt niet op wilden staan en ook soms niet hoorden te staan in de toeslagenaffaire.
Ja, meestal niet. Mensen niet. 95% geloof ik hoorde er niet op. Nee,
precies. Dus ook dat soort uitwassen kan je er dus door krijgen. En of nou een melding onterecht is of terecht, als een gemeente een paar meldingen over iemand krijgt, en ik probeer dan even in de psyche te duiken van iemand die meldingen ontvangt, zou je toch kunnen denken van ja, waar rook is, is misschien wel vuur. Moet je toch maar eens even naar kijken en we gaan die meneer of mevrouw toch maar in de gaten houden. Zo zou het denk ik best kunnen werken.
En zo werkt het in ieder geval bij het toeslagenschandaal.
Ja, maar daar hebben we van geleerd, hè, zeggen ze.
Diederik de Groot, dankjewel.
Graag gedaan.
Hallo, Sophie van Leeuwen van BNR Nieuwsradio.
Hey, Mark Beekhuis van BNR.
In de coronacrisis hebben heel veel dingen een soort déjà vu gevoel. En vandaag had ik er ook weer zo eentje. Starters krijgen geen TVL, geen tegemoetkoming vaste lasten.
Yo.
Dat hadden we al eerder meegemaakt, toch?
Ja. Ik had ook een déjà vu en ik moest het even opzoeken. Ik dacht, hey, het was in de tijd van Mona Keizer, weet je nog? En Bas van het Woud en nou, een tijdje geleden, vorig jaar. En eindeloze problemen met starters die niet in aanmerking kwamen voor allerlei regelingen. Coronasteun, ja, heel tragisch. Die waren net te laat begonnen met hun bedrijf. Vielen niet volgens de regeltjes in het tijdvak. U heeft recht op steun. En nu zitten we weer met dezelfde problemen eigenlijk.
Ja, nieuwe steunpakketten en ook weer gewoon de oude problemen vers geïntroduceerd.
Ja, knap hè. En we hebben dus deze week woensdag is er een debat in de Tweede Kamer over het nieuwe corona steunpakket. En we hadden natuurlijk alles afgesloten 1 oktober. Nu zijn we weer begonnen. Maar dat moet nog afgetikt worden dus in Den Haag, in het parlement. En ja, dan blijkt toch dat weer de starters buiten de boot vallen. En nou, daar zit de Tweede Kamer natuurlijk niet blij over. Ook in de coalitie wordt daar nu echt geklaagd. Ook D66, CDA, ik denk ook wel VVD, Thierry Aartsen heeft zich ook altijd wel hard gemaakt voor starters. Nou, die zullen nu wel weer aan de deur kloppen bij het ministerie van Economische Zaken van hey, jullie zijn een groep vergeten.
Nee, vergeten, dat kan natuurlijk, maar dat lijkt me niet waarschijnlijk. Help me even herinneren, want we hadden eerst die steunpakketten en de starters mochten niet meedoen, maar na verloop van tijd konden de starters wel meedoen, toch? Dus wat is er veranderd dat ze nu dan toch weer niet mogen meedoen met die TVL?
Ja, er was dus geen regeling destijds, helemaal in het begin van de coronacrisis, als je dus een bedrijf was begonnen. Ik moet het er even bij pakken hoor. Dat is alweer zo, is al bijna 2 jaar geleden, Mark.
Ja.
Uiteindelijk is er een regeling gekomen die terugging tot 30 september 2019. Dus eigenlijk iedereen die dus in de maanden voor of het half jaar voor de uitbraak van corona was opgestart, die vielen eerst buiten de boot. Nou, toen werden zij natuurlijk heel gefrustreerd en boos. Dat belandde ook op het bordje van de Tweede Kamerleden. Ook bij de VVD-motie Thierry Aartsen. Die hebben toen de referentiemaand, zoals dat heet, die hebben ze eigenlijk dus vervroegd naar het hele laatste stuk 2019.
Want dat was het, hè? Als je die steun aanvraagt, dan wordt er vergeleken met wat je een jaar eerder had. Of met een half jaar eerder, dat weet ik niet.
Ja.
Dat wordt, is wel een vergelijkende maand moeten zijn en als starter heb je die niet.
Ja, en dat is interessant, want het ministerie van Economische Zaken heb ik ook nog even gebeld vandaag. En die zeggen, ja, het probleem is voor ons dat we niet kunnen zien hoeveel geld ze hebben verdiend. Want dat zijn starters en misschien hadden ze nog heel weinig omzet. Of nou ja, eigenlijk is het probleem. En dan zijn ze ook bang voor fraude. Dat het eigenlijk gewoon niet duidelijk is als je net bent gestart. Waar je dan eigenlijk recht op zou hebben. Of wat die lasten dan zijn of iets dergelijks. Dat wordt een beetje aangevoerd. Maar uiteindelijk is er natuurlijk wel meer aan de hand dan fraude en referentie. Maanden. Het probleem is eigenlijk dat ze geen poppetjes hebben, geen mensen voor maatwerk, voor per bedrijf kijken. Dus, je bent 2 maanden eerder begonnen. Oh, en wat was toen? Heb je toen wel omzet gedraaid? En wat is dat dan? Want je valt buiten de gewone regeling. Dan moeten we dat controleren. En dat doen ze bij RVO. Dus dat is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ja, die komen om in het werk op dit moment. Die hebben ook ontzettend veel stapels aan bezwaarschriften van al die andere bedrijven die nog wachten op steun. En die hebben daar dus geen tijd voor om dan ook nog die starters 1 voor 1... die buiten deze regeling vallen, dan te checken. Dat is eigenlijk een beetje in het kort wat we nu zien en wat we toen ook zagen, eerder in de coronacrisis. En waar het kabinet steeds tegenaan loopt, inmiddels demissionair kabinet.
En dus komen ze maar weer met het voorstel waar ze ooit ook mee begonnen. Behalve dan dat je nu meteen erbij zegt, er maar zijn 3 van de 4 regeringspartijen, ach, en misschien de ChristenUnie uiteindelijk
vast
ook wel,
wat
zeggen.
Ja, ik heb ze nog niet gebeld.
Die er problemen mee hebben. En dus van de week is er een Kamerdebat. En wat gaat dan de minister die daar nu over gaat, Blok van Economische Zaken?
Ja.
Wat gaat hij dan doen?
Inmiddels is het stemblok. Ja, en dan zal hij eigenlijk onder druk van de voormalige coalitiepartijen en nog wel andere partijen in de Kamer moeten zeggen, nou, ik ga toch nog een keer naar die startersregeling kijken. Kan ik dan toch die referentiemaand nog een beetje aanpassen? Voor de duidelijkheid, hè, starters die nu luisteren, mijn Oeigoerse restaurant bijvoorbeeld hier om de hoek, die ook net zijn geopend dit najaar, wat echt heel optimistisch is en heel sneu. Er zit dus nu, je moet ingeschreven zijn bij de KVK, de Kamer van Koophandel, voor 30 juni 2020 staat er in de regeling. Dat was de Summer of Love, weet je nog? Dus iedereen was optimistisch. Er zijn best wel toch wat mensen, wat nieuwe starters bijgekomen. Nou, als je daar buiten valt, ja, heb je dan pech gehad? Hoe rechtvaardig is dat eigenlijk? Dat is, daar gaat de Kamer niet mee akkoord.
We kennen natuurlijk Stef Blok als iemand die heel stoïcijns kan blijven volhouden, dat het helaas hartstikke goed klinkt wat u wil, maar niet kan. Dus het zou ook best een heel vervelend debat kunnen worden dan met hem. Over waarin hij alleen maar volhardt in dat ene zinnetje. Ik zou graag willen, maar ik kan het niet.
Ja, en we hebben royaal steun geboden, want het gaat nu om 100% TVL. Wat trouwens ook gek is, en dat kon de Economische Zaken mij vandaag niet uitleggen, waarom lukt het dan wel met NOW? Want blijkbaar hebben starters wel recht op de loonsteun. En dat kan dus blijkbaar wel iets minder moeilijk uitvoerbaar. Dus daar zijn best al veel vragen, denk ik, in de debat. En verder is het ook nog de vraag misschien hoe we verder gaan, hè, de komende tijd. Grote onzekerheid, donkere winter voor de boeg. Volgende week persconferentie. Ja, het ziet er gewoon voor heel veel sectoren, denk eens aan alle zalen die dicht zijn 's avonds, ziet het er wel zo somber uit, dat je ook kunt afvragen hoe lang kun je nog verder op deze manier met z'n allen. Ik had nog 1 opmerking, maar ik ben nu even vergeten wat ik wilde zeggen over wat ik nog een andere déjà vu die ik had. ik weet het. Ja, nee, maar het heeft te maken met die uitvoeringsproblemen. Dan moet je toch ook weer een beetje denken aan, oh ja, dat heb ik ook ergens anders gehoord, hè? Toeslagenaffaire, waarom duurt alles zo lang? En dan denk je ook, net als bij de aanpak van de coronacrisis, hadden we niet de hele Rijksdienst voor Ondernemend Nederland al vorig jaar of 1,5 jaar geleden moeten stutten met extra medewerkers om al die steunpakketten uit te voeren. Waarom hebben we dat dan niet eerder aangepakt? Hè? Net als de IC-bedden uitbreiden of iets dergelijks. Of misschien hebben ze het geprobeerd en is het mislukt. Dus ik denk dat ook dat wel aan bod zou komen in het debat met Blok. Van ja, u bent hier nog maar net als minister, maar uw voorgangers hadden wel, die waren misschien ook te optimistisch, hè, na de Summer of Love, dat het allemaal goed zou komen. Maar daar hadden ze echt extra poppetjes bij moeten zetten. En dat is niet gebeurd.
Ik dacht dat poppetjes altijd over ministers en staatssecretarissen ging. Maar ook de hele ambtelijke gang zit vol met poppetjes.
Oh, ja, ambtelijke poppetjes.
Ambtelijke poppetjes.
Ja.
Handjes heten die, toch?
Handjes.
Poppetjes en handjes.
Ja.
Sylvie van Leeuwen, dankjewel.
Dankjewel, Mark.
Dat was hem voor vandaag. Je kan altijd reageren. Mail daarvoor naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. Dat deed bijvoorbeeld Dominique. Die reageert op Nieuwsroom Den Haag van afgelopen vrijdag, waarin Marino van Zelst te gast was om te praten over coronacijfers. En Dominique signaleert iets wat ik eigenlijk nog niet zo gehoord had. Wel dat zwemlesgroepen van na 5 uur worden samengevoegd met groepen voor 5 uur, waardoor er dus veel meer kinderen en ouders tegelijkertijd in een kleedkamer door elkaar heen lopen. En dat voetbaltrainingen van 's avonds naar 's middags verschuiven. maar niet iets anders, waardoor dat mogelijk is voor een deel. Namelijk doordat heel veel mensen zitten thuis te werken, maakt het ook niet zo uit hoe laat je dat precies doet. Dus de voetbal en de zwemles kunnen van 's avonds naar 's middags als je gewoon 's avonds thuis werkt. Ik vind het een interessante observatie. En dit maakt ook maar meteen duidelijk dat er geen simpele oplossingen zijn. Dankjewel voor je e-mail, Dominique. En wil je ook reageren? Nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl. De show notes die staan op bnr.nl/nieuwsroom. Tot morgen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.